En een van de belangrijkste dingen in verband met de gemeente is dat de gemeente één tempel is, als tempel beschreven wordt. Dat is in hoge mate vanuit menselijk standpunt, althans symboliek, maar het betekent dan toch dat de gemeente geacht wordt het woord Gods te bewaren, want dat is wat de tempel in de eerste plaats zou doen. En naast de vele schriftplaatsen waarin de gemeente als tempel genoemd wordt, hebben we nog veel meer schriftplaatsen waarin de gemeente beschreven wordt als één gebouw. Soms als akkerbouw, maar in de meeste gevallen als één huis. En dus toch weer als een woonstede Gods in de geest, een geestelijk huis. En dan wordt het toch automatisch weer een tempel. Maar de aardigheid is dat van de gemeente gezegd wordt dat die gebouwd zou worden. Daarom neem ik met u schriftplaatsen door waar dat woord bouwen of gebouw of bouwwerk genoemd wordt. Dat zijn drie verschillende woorden in het Grieks. Nou ja, ze komen met elkaar overeen. Ik noem er maar één. Dat is oikodomeo. Dat wil zeggen het bouwen van een huis. Het is niet maar bouwen, het is het bouwen van een huis. Want oikos is een huis en domeo is bouwen. Zodra over bouwen gesproken wordt in het Nieuwe Testament, dan gaat het wel degelijk over de bouw van één huis. Dat is van belang om het te zien, want dat staat er in het Nederlands niet meer bij, maar het idee is wel, het is het huis Gods dat gebouwd wordt. Elders heet het een tempel, die uitspraken komen we nu waarschijnlijk ook alweer tegen. Maar ik volg de schriftplaatsen in de Bijbel waar wij dat bouwen tegenkomen. Gewoon systematisch en daarmee ook ongekleurd. Want ik begin gewoon voorin. Nou, niet helemaal voorin, maar ik begin in Matteüs 16. Dat is niet helemaal het eerste vers waar dat bouwen genoemd wordt, maar het is wel het eerste vers in het Nieuwe Testament waar het woord gemeente voorkomt. Dat is die bekende uitspraak waarin de Heer Jezus zegt in vers 18 van Matteüs 16. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen, zodat we weten wie het doet. De Heer zelf namelijk, zodat we weten van wie die gemeente is, wie er rechten op kan laten gelden. Dat is dus ook de Heer. Bovendien, bij nader inzien, is hij ook die Petra, die rots, wel gefundeerd, de hoeksteen eventueel ook nog vervolgens, maar in ieder geval het fundament. Misschien komen we het nog tegen in verband met het woord bouwen. Maar in elk geval, het is de gemeente van de Heer en hij is de bouwer. Want daar gaat het om natuurlijk, hè, waar we dat woord bouwen hier volgen, is de conclusie dat de Heer zelf de bouwer van die gemeente is. Dat betekent het voor zover wij als leden van zijn lichaam en als stenen van dat bouwwerk, of hoe je dat maar zegt, als leden van zijn volk, dan wel van zijn gemeente, dat wij ons wat terughoudend zouden opstellen hierin. De Heer zou zijn werk doen. En wij zouden ons er vooral niet al te veel mee bemoeien. En zeker niet in een adviserende functie, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, wij maken dat niet uit en wij maken onze plannen niet enzovoorts. Wij kunnen hooguit onszelf individueel laten bouwen, want laat ik dat meteen maar aan het begin zeggen, het zal uit andere schriftplaatsen ook wel naar voren komen, mag ik aannemen. De gemeente als zodanig kan niet gebouwd worden. Als een huis gebouwd wordt, en ik gebruik het beeld maar uit 1 Petrus 2, waar staat wij worden als levende stenen gebouwd. Leuk, hè? Wij worden gebouwd. Wij worden als levende stenen gebouwd en samengevoegd met die ene steen. Wat er in werkelijkheid gebeurt is dat die losse stenen samengevoegd worden en daaruit ontstaat het bouwwerk. Dat wil zeggen gemeentebouw in de Bijbelse betekenis van de termen altijd, hè. Als ik het anders bedoel, zeg ik het er wel bij. Maar gemeentebouw in de Bijbelse betekenis van de term is in de praktijk gewoon de opbouw van de leden van de gemeente. Ik bedoel, de gemeente als zodanig is en blijft altijd een abstractie, een idee. Het zit alleen maar tussen je oren. En verder kun je er ook niks mee. Waar wij, ook wij mee van doen hebben, is met individuele gelovigen, in de eerste plaats dus met onszelf, en voor zover de gemeente in kwalitatieve zin gebouwd zal worden, kan het alleen als u en ik, als wij individuele gelovigen opgebouwd worden, in het geloof heet dat enzovoorts. En naarmate wij de functie van gemeente vervullen, namelijk wij bewaren het woord Gods in onze harten, naar die mate wordt ook de gemeente als zodanig gebouwd. Ik bedoel, die gemeente als geheel bestaat wel, maar in de praktijk kun je daar niet tegenop lopen. Net zo goed als het Nederlandse volk. Ik bedoel, dat bestaat wel, maar je kan er niet tegenop lopen. Je kan hooguit oplopen tegen enkele leden van dat volk en hooguit een paar tegelijk. Maar de gemeente als geheel is alleen maar een abstractie. In de praktijk werkt het zo niet. De Heer werkt niet aan een gemeente waar wij min of meer buiten staan. Hij werkt aan u en mij. En waarschijnlijk ook aan anderen, maar dat is niet onze eerste verantwoordelijkheid. Maar hij zal zijn gemeente bouwen. Hij is de bouwer. Dat begrip, niet het begrip gemeente, maar het begrip bouwen, kwamen we trouwens al eerder tegen. Dus ik ga nu terug naar het begin, naar Matteüs hoofdstuk 7, vanaf vers 24. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij, of met, een voorzichtig man. Een man met een vooruitziende blik heet zoiets, hè? Voorzichtig. Met een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de vloed kwam op en de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En het is niet gevallen, het huis, want het was op de steenrots gebouwd. In tegenstelling tot die dwaze man die zijn huis op het zand gebouwd heeft en de slagregen is nedergevallen. De waterstromen zijn gekomen, de winden hebben gewaaid en ze tegen hetzelfde huis aangeslagen. Het is gevallen en ze valt dus grot. Daarna heeft men er later nog een derde couplet bijgemaakt. Terecht. Bouw dus je leven op Jezus de rots. Dat is het derde couplet van het lied. Die haal ik graag aan, want dan hoort u het ook eens van een ander. Maar eigenlijk, de man die het huis bouwt, is natuurlijk gewoon de Heer zelf. Ik hoop dat u dat ook begrijpt, hè? Wij passen die gelijkenissen veel te makkelijk op onszelf toe. Ze gaan in de eerste plaats over de Heer Jezus. Altijd zo, hè? Een zaaier ging uit om te zaaien. Wie is die zaaier? De Heer zelf, uiteraard, hè? En zo verder. En een man die een akker koopt omdat er een schat in zit, is de Heer zelf uiteraard. En zo verder. En dat is hier ook zo. De man die een huis bouwt op een steenrots is uiteraard de Heer Jezus Christus. En hij is ook die steenrots. In de symboliek kan dat nou eenmaal, hè? Beslot uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is die voorzichtig man. Het is niet voor niks dat diezelfde term voorzichtig ook gebruikt wordt in Efeze hoofdstuk 1. Als er staat dat Christus rijk is geweest met zijn genade over ons. In alle voorzichtigheid staat er dan. Hè? De uitnemende rijkdom zijn de genade over ons. In alle voorzichtigheid. Dat is in nieuwere vertalingen wegvertaald. Dan wordt het meteen weer wijsheid, maar voorzichtigheid is juist zo'n mooi begrip dat wij kwijtgeraakt zijn. Dat betekent dus iemand die vooruitkijkt, met de toekomst rekening houdt en iets bouwt voor de toekomst. En dus inderdaad iemand met voorzicht. Maar het is de Heer zelf en hij bouwt dat huis op die steenrots. Uiteraard zal het duidelijk zijn dat het huis op het zand een uitbeelding is van wat er gebouwd wordt op de wet in de praktijk. En in de praktijk wordt dat gebouwd door de duivel zelf, want die bedient zich nou eenmaal van de wet. Hij bouwt wel wat, het lijkt ook heel wat, maar blijft nooit staan. Wat gaat er onder tot ons doordring dat hier voor de eerste keer sprake is in het Nieuwe Testament, in prediking, van de bouw van een huis op de steenrots. En het gaat uiteraard over de gemeente als zodanig. Eventueel is onder het andere huis op het zand gebouwd nog te verstaan dat wat in de wereld doorgaat voor de kerk. Ik ben blij dat wij een Nederlandse taal hebben waarbij we onderscheid kunnen maken tussen gemeente en kerk. Sommigen kennen dat niet, maar ik heb het onderscheid altijd geweten. Wij gingen nooit naar de kerk en ik ben niet kerkelijk grootgebracht, maar van een gemeente, daar wisten wij van. En dat was niet de kerk, duidelijk niet, want anders gingen we daar wel heen. Maar dat deden wij niet. Maar kijk, zulke instituten, en niet alleen de Rooms-Katholieken uiteraard, die worden op zand gebouwd. Dat is zo'n huis wat een mens zelf bouwt, maar dat blijft toch niet bestaan. En bewijs daarvoor is 2000 jaar kerkgeschiedenis. Dus ik hoef dat verder niet te beargumenteren. Dat blijft toch niet bestaan. Dat verandert continu. En er stort bij gelegenheid in. En dan begint men weer overnieuw te bouwen. Net als alle steden in de wereld. U weet wel, die worden regelmatig verwoest. En dan wordt op de puinhoop van de oude wordt weer een nieuwe gebouwd. En zo. Dat gaat maar door en dat valt maar steeds om. En zoals met de geschiedenis van de kerk als religie in de wereld ook. Maar dat is nou juist wat er op zand gebouwd is uiteraard. Hè. Men zou bouwen op die steenrots en in ieder geval de Heer bouwt op die steenrots. En wij zouden zien dat ook wij op die steenrots gebouwd worden, maar daar hebben we het nog over, want uitspraken van die strekking komen we vanzelf tegen. Naast Matthäus 7, vers 24 hebben wij natuurlijk, die neem ik meteen maar even mee, Lucas 6, vers 48, maar daar staat precies hetzelfde. Maar het is zinnig om inderdaad alle schriftplaatsen te noemen. Ook als ze niks toevoegen verder. Ze voegen wel degelijk wat toe voor de statistiek. Hè? Het wil zeggen dat bepaalde waarheden meerdere keren naar voren gebracht worden. Omdat ze belangrijk zijn. En dus leg ik ernaast Lucas 6 vers 48. Vanaf vers 48. Het is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. Zo, waarmee dus gezegd wordt dat die steenrots zich in de grond bevindt. Maar verwijst rechtstreeks naar Jesaja 28. Zie, ik leg in Sion een steen, een beproefde steen, een kostelijke steen. En op die steen zou gebouwd worden, was de bedoeling. Een tempel namelijk. Maar hier staat het ook. Een mens die een huis bouwde, groef en verdiept en legde het fundament op een rotsteen. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Gefundeerd, dat is dus wat het woord gronden betekent. Het betekent maar niet alleen dat het in de grond steekt, maar dat het wel degelijk gefundeerd is. Zo wordt de term later ook gebruikt. Vervolgens is ook hier sprake van een mens die een huis bouwde op de aarde zonder fundament, tegen het welk de waterstroom aansloeg en het viel terstond en de val van datzelfde huis was groot. Met deze woorden zou je ook terechtkomen in Efeze. Efeze hoofdstuk 4, waar staat dat wij als gelovigen en als leden van de gemeente, kortom als behoren tot dat huis Gods uit Efeze 2... vers 19 tot 22, die tempel Gods. Wij als gelovigen zouden, 4 vers 14, niet meer kinderen zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden. En die begrijpt u toch, hè? Daarmee ben je bij het huis dat op zand gebouwd was. Het wordt door de vloed heen en weer bewogen en uiteindelijk stort het in. Efeze 4 vers 14, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, stroming der leer staat er eigenlijk in gewoon Nederlands, leerstellige stroming. En zo heet het ook in gewoon Nederlands. Wij zouden niet omgevoerd worden, dan wel bewogen worden door allerlei leerstellige stroming. Dat gebeurt namelijk door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Wij zijn geneigd te zeggen, maar ze zijn toch te goeder trouw. Mijn Bijbel zegt op voorhand dat ze dat niet zijn. Maak er geen punt van. I won't push it. Maar mijn Bijbel zegt dat het niet te goede trouw is. Dat betekent ook dat we er niet al te zeer rekening mee moeten houden. En ook niet met de mensen die deze bedriegerij propageren. Het heet bedriegerij, arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Het woord slang staat er nog net niet bij, maar achter het woord listigheid zijn we automatisch terecht bij de meest voorkomende slang in de wereld, namelijk de tuinslang. Wat zouden wij namelijk doen? Leuk hè, vers 15, wij zouden de waarheid betrachten. De waarheid betrachten wil zeggen de waarheid dragen. En daar zijn we dus verantwoordelijk voor het dragen van de waarheid. En daarmee ben je gewoon weer in het eind van hoofdstuk 2 van Efeze. Dat is wat de tempel zou doen, het woord Gods bewaren. gaat er niet om dat wij een organisatie zouden opbouwen of zo. Wij zouden slechts de waarheid bewaren. En daardoor zullen wij individueel opgroeien tot volkomen man, opdat wij niet meer kinderen, onmondigen eigenlijk, letterlijk, zouden zijn, 4 vers 14, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind en leer enzovoorts. Hoe ontkom je aan dit soort leerstellige stroming en deze vloed? Gewoon door vast te houden aan de waarheid. En de waarheid is het woord Gods. Uw woord is de waarheid, zei de Heer Jezus in Johannes 17. En dat is het dan. En uiteindelijk, meer is voor heel de opbouw van de gemeente ook niet nodig. Want hoe bouwt de Heer de gemeente eigenlijk op? Door ons te leiden in heel de waarheid. Door ons te bedienen van het woord. Dat is wat hij doet. Bovendien, hij als hoge priester heeft, als hoge priester, dus die verantwoordelijkheid, namelijk om dat woord Gods te bewaren, te beheren, te bedienen en dus ons mede te delen. Nog afgezien van dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat dat het enige werk van de Heer Jezus Christus is in onze tegenwoordige tijd. Hij maakt zich dan wel het woord Gods, de lof Gods, bekend aan zijn broederen, namelijk aan de gemeente. Maar dat even terzijde. Hè? Dus dan ga ik weer terug naar Matteüs. Ik zou hierna terechtkomen in Matteüs 16, maar die heb ik al genoemd. Op deze Petra, de rots dus. Hetzelfde verhaal. Zal ik mijn gemeente bouwen? En dat er overeenkomst is tussen rots en waarheid, dat lijkt me een duidelijke zaak. Het kenmerk van de waarheid is dat die nooit wankelt. Waarheid is waarheid. Daarna kom ik terecht in Matteüs 21, in vers 42, waar het gaat om niet het gebouw als zodanig, maar om de bouwlieden. Maar voor de volledigheid neem ik het woord mee. De bouwers dus. Waar staat in vers 42, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Onder verwijzing naar Psalm 118 in verband met de tempelbouw. Maar daar ga ik verder niet op in. Maar het gaat om de bouwers. Zij zouden een tempel bouwen. Zij zouden een tempel bouwen. Maar daarna vers 43. Waar staat, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voorbrengt, implicerend dat de zaligheid als zodanig, de wijngaard, want het ging over de gelijkenis van de boze wijngaardeniers eigenlijk, de zaligheid, het koninkrijk Gods, dan wel de wijngaard, zou van de oorspronkelijke bouwlieden uit vers 42 worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En het andere volk is dus een volk van andere bouwlieden. Hebben die nog? En hier heb ik dus het meervoud in verband met bouwers, waarin gesuggereerd wordt dat niet alleen de Heer zelf hoogst persoonlijk de gemeente bouwt, maar hij maakt blijkbaar gebruik van personeel. Dat is zo. En hier vindt u dat voor de eerste keer feitelijk. Dat is dat andere volk uit vers 43. Dat heeft betrekking op ons in onze tegenwoordige tijd. Op de details van het vers ga ik niet in. In elk geval is het zo dat onder de bouwlieden van vers 42 verstaan moet worden het Joodse volk. Want dat blijkt uit vers 45, zij herkennen zich daarin. Want er staat, als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zij zelfs zijn weer de personificatie van het Joodse volk, van de twee stammen van Israël. Het andere volk waaraan het koninkrijk Gods gegeven wordt, is dus logischerwijze de 10 stammen van Israël waaruit de gemeente gebouwd wordt. Hebben die nog? Nou goed. Daar hebben we het vandaag ook niet verder over. Waar we het wel over hebben is de parallelle schriftplaatsen, dat is Marcus 12. Waar het nog een keer genoemd wordt, precies hetzelfde. Marcus 12, vers 10. In hetzelfde verband, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En dan zegt de Heer, hebt gij In vers 10, hebt gij ook deze schriften niet gelezen? Of hebt gij ook deze schrift niet gelezen? Hij verwijt hen dus dat ze de Bijbel niet lezen. Hoe religieus ze ook waren. Zo gaat het altijd. Hoe religieuzer men is, hoe minder men de Bijbel leest. En andersom vermoedelijk ook. Maar goed. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? De steen die de bouwlieden, de bouwers, verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Onder verwijzing uiteindelijk naar Efeze 2 natuurlijk, waar dat die hoeksteen hoofd des hoeks is uit Psalm 118 enzovoort. De top, het hoofd, het hoogste punt van het bouwwerk. En ook hier staat erbij vers 12, zij zochten hem te vangen, maar zij vreesden de schare, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. En als je op niet begrijpt in de Statenvertaling, vervang je het door over. Dat is heus hetzelfde woord hoor. Dat hij die gelijkenis over en sprak. En zo is het maar net. De bouwlieden. Dat wil zeggen, het Joodse volk had die tempel moeten bouwen. Dat lijkt ons ook niet zo vreemd, zo'n uitspraak, denk ik. Het Joodse volk had die tempel moeten bouwen. In de praktijk wordt het gebouwd uit of door een ander volk. En daarmee kom je dus terecht bij de gemeente uit de heiden en meer in het bijzonder uit de 10 stammen. Maar het is niet essentieel nu, dus ik ga er ook verder niet op in. Het gaat me maar om dat begrip bouwen en wat er over gezegd wordt. En het gaat wel degelijk over een steen, stenen die gebouwd worden. Je vindt dezelfde uitspraak nog een keer, ik neem meteen de parallelteksten maar even, in Lucas hoofdstuk 20. Daar vinden we weer de gelijkenis van de wijngaardeniers. In Lucas 20. Met hetzelfde resultaat. Namelijk vers 17. Hij zag hen aan en zei: wat is dan dit, het welk geschreven staat? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot hoofd des hoeks geworden. En ieder die op die steen valt zal verpletterd worden, en op wie hij valt die zal hij vermorzelen. Dat stond er ook bij in Matthäus en in Marcus overigens. Maar die heb ik nou even niet meegelezen omdat het met bouwen niet zoveel van doen heeft. Maar het heeft natuurlijk wel van doen met de bekende steen. Niettemin, Joden zouden bouwen, maar het is van hen afgenomen en gegeven aan een ander volk. Waarbij ik er voor het gemak nog maar even op wijs, daar kom ik een andere keer op terug, dat begrip bouwer in het Hebreeuws, begrijp me goed, dit is Grieks, Nieuwe Testament, maar het oorspronkelijke begrip is een Hebreeuws begrip uiteraard, maar het Hebreeuwse woord voor bouwer is gewoon het woord zoon en daarmee erfgenaam, er is geen ander woord voor. Dus dat had hij net zo goed vertaald kunnen worden met de zonen, de erfgenamen. En daar ging het ook om, want het ging om de wijngaard en de personeel in de wijngaard. Dat zei, kijk, daar komt de erfgenaam, daar komt de zoon, daar komt de erfgenaam, laten wij hem doden, hetgeen zij deden. En ze dachten daarmee zelf de wijngaard, het koninkrijk gods, te zullen erven. Laat ons de wijngaard aan ons behouden, of hoe het maar precies staat. Dus het begrip zoonschap speelt hier wel degelijk ook een rol, al herken je het in het Grieks en zeker in de Nederlandse vertaling daarna niet meer. Maar inderdaad, wij als gemeente zijn erfgenamen van dat koninkrijk, om het even eenvoudig te zeggen. Maar goed, daarna hebben we dezelfde uitspraak trouwens nog een keer voor de volledigheid dan. Dat is in Handelingen 4, dus na de opstanding van de Heer Jezus. Waar Petrus zich verantwoordt ten opzichte van het Sanhedrin, de Joodse regering om zo te zeggen. Waar hij zegt in Handelingen 4 vers 10... Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, hoezo antisemitisch? Ja. Welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Ging om de genezing van een kreupele man immers. Deze is de steen, niet die man, maar wel Christus, Deze is de steen die door u, de bouwlieden, veracht, verworpen is, welke tot hoofd des hoeks geworden is, reeds. Want Christus is hoofd van de gemeente en hoofd des hoeks van het hele bouwwerk en van die tempel. Want het is één ding dat aan de gemeente gebouwd wordt. Het andere ding is dat de Bijbel erover spreekt, aan langs de andere kant, alsof die gemeente klaar is. Dat wil zeggen, hij is niet voltooid, maar niettemin, de gemeente fungeert al wel. En vanaf het allereerste begin is Christus het hoofd van die gemeente. Dat kun je bij een gewoon bouwwerk misschien niet voorstellen. Maar ja, het blijft natuurlijk een ver doorgevoerde beeldspraak. Het is een lange analogie. Maar het wordt op twee manieren gezegd. Aan de ene kant wordt nog gebouwd. En wij zeggen vaak, wij denken vaak, althans wij horen nogal eens. En in de toekomst zal de gemeente voltooid worden. Ik moet u zeggen, dat soort uitdrukkingen lees je niet in de Bijbel. De gemeente wordt altijd geacht voltooid te zijn, eigenlijk. Omdat die al functioneert. Wij zijn al een volk van priesters en we hebben deze priesterlijke verantwoordelijkheid. En Christus is ons hoofd. Heb je die? Ja, het is precies hetzelfde als dat de gemeente beschreven wordt als één man, die het al geacht wordt te zijn en bovendien wij zijn wedergeboren enzovoorts. Terwijl aan de andere kant over de gemeente gesproken wordt dat die zal geboren worden in de toekomst of dat die nu bezig is geboren te worden en dat de bevalling pas voltooid is in de toekomst ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Beide zijn Bijbelse beelden. Het is vanuit verschillend perspectief alleen bezien, maar blijven beelden natuurlijk. Hè? Nou goed, daarom moet ik weer terug naar Matthäus, want ik volg toch maar de lijn gewoon vanaf begin tot eind in de Bijbel. Dan kom ik nog in Matthäus 26. Bij nog andere beroemde uitspraken van de Heer. Matthäus 26, vers 61... waar de Heer Jezus staat voor Kajafas. Matthäus 26 vers 61. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in drie dagen dezelfde opbouwen. Waarmee je dus ook duidelijk ziet wat opbouwen betekent, want het is tegenovergestelde van afbreken. Bovendien ook hier in verband gebracht met een tempel, want die huizen waarover steeds gesproken wordt, het is natuurlijk toch gewoon de gemeente, namelijk een tempel, blijkbaar. Ik kan de tempel Gods afbreken en drie dagen dezelfde opbouwen. Dat is een vals getuigenis uiteraard. Wij zullen hem volgen, want de uitspraak wordt een paar keer herhaald nog. En daar wordt hij ook wat genuanceerd. Maar het zal duidelijk zijn waar de Heer op doelde. Wat er zou gebeuren is dat inderdaad die tempel, de letterlijke tempel was die van Herodes officieel, dat wil zeggen die tempel die letterlijk in Jeruzalem stond. Daar was de Heer, daar werd over gesproken en ze zeiden er 46 jaar over gebouwd of hoe lang het maar was. En die was nog niet eens klaar trouwens. En toen zei de Heer, toen sprak de Heer over afbraak van een tempel en de bouw van een tempel in drie dagen. En waar hij het over had, was simpelweg over het oordeel dat over het Joodse volk zou komen, inclusief dus de afbraak van de Joodse tempel. Hun tempel heette trouwens ook met nadruk. Om plaats te maken voor de gemeente, en dan gaat het ook over een tempel, maar dan een geestelijke tempel. En die tempel kwam tot stand, volgens een bepaalde beschouwingswijze, die tempel kwam tot stand in de opstanding van Christus. Vergis u daar niet in, hè? Dit zo, er wordt nog aan gebouwd en wanneer is hij nou klaar? Nee, hij was klaar in de opstanding van Christus, want hij is die tempel. Alleen wij zijn aan hem toegevoegd. Dan kun je zeggen, de tempel werd uitgebreid, maar daarom was hij er al en het functioneerde ook. En Christus was het hoofd van die tempel en was het fundament van die tempel. En hoe je dat allemaal maar zeggen moet. Maar het gaat dus wel degelijk ook hier over de bouw van de tempel op de derde dag. Onze wedergeboorte namelijk zijn wij geneigd te plaatsen op de dag dat wij tot geloof kwamen. En toch is dat niet helemaal terecht. Dat is weer een tamelijk oppervlakkige beschouwing. Daar heb ik vrede mee, daar gaat het verder niet om. Maar eigenlijk is het zo, toen wij wedergeboren werden, kregen wij eeuwig leven, maar dat leven ontstond niet op dat tijdstip. Wij ontvingen het op dat tijdstip, maar het was er al lang. Het was er sinds die derde dag, sinds de opstanding van Christus. Met andere woorden, onze wedergeboorte vond eigenlijk plaats toen wij er nog niet waren. Dat wil zeggen, toen de Heer Jezus opstond uit de dood. Dat is niet een filosofie, mijnerzijds. Dat staat gewoon bijvoorbeeld in 1 Petrus 1, vers 3. Waar staat dat God ons heeft wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Christus. Dat is dus lang geleden. Of het staat in Efeze 2. Waar staat, en u heeft hij mede levend gemaakt met Christus en mede gezet in de hemel. Dus het, waarmee dus ook duidelijk gezegd wordt dat ons eeuwige leven, om zo te zeggen, dat hebben wij niet op persoonlijke titel, het is niet exclusief ons eigendom, het is het leven van Christus, het is zijn eigendom. En voor zover wij het hebben, is het omdat wij aan hem zijn toegevoegd. En daar zijn ook weer vele schriftplaatsen voor die dat zeggen, dat wij aan hem zijn toegevoegd in handelingen enzovoorts, hè. We zijn ten Heere toegevoegd, we zijn leden geworden van zijn lichaam en hoe het allemaal maar heten mag. En eventueel, wij worden als levende stenen toegevoegd aan die ene steen uit 1 Petrus 2. Zie? En daarnaast hebben we natuurlijk nog dat wij in Christus tevoren verordineerd waren. Of zijn, nee, eerst uitverkoren waren in Christus en daarna tevoren verordineerd waren in Christus. In Efeze 1, vers 4 en 5, zonder op die verse verder in te gaan, gaat erom dat al wat wij hebben, al onze zegeningen, zijn de zegeningen van Christus. En die zijn er sinds de Christus er is. Dat wil zeggen, sinds die beroemde derde dag. En wij worden daaraan toegevoegd. Nou goed. Naast dit vers, 27, vers 61 in Matteüs, hebben wij... 26 vers 61, sorry. Hebben wij 27 vers 40. Dan wordt hij weer herhaald. Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelven. Maar het is duidelijk dat ze die woorden absoluut niet begrepen hebben. De vraag is of ze die wel konden begrijpen. Het antwoord is waarschijnlijk niet. Maar het waarschuwt ons om niet voor onze beurt te spreken en ergens een spot mee te drijven, omdat we domweg niet begrijpen. Want dat is domweg, hè? Is niet begrijpen. Maar goed. Hiernaast vinden wij in ditzelfde verband Marcus 14, vers 58. Marcus 14, vers 58. Wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is... Kijk, het wordt al iets uitgebreider. We hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken... en in drie dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. En dan vindt u het begrip bouwen dus weer terug. En hier staat ook uitdrukkelijk bij een andere bouwen. Begrijp je me goed wat de Heer exact letterlijk gezegd heeft, weten wij eigenlijk nooit. Omdat het in de oudheid en ook in de Bijbel ook blijkbaar niet de bedoeling is om zijn woorden letterlijk te citeren. Dingen als letterlijke citaten zijn van moderne vinding. Dat deed men niet. En vandaar dat je in de Bijbel ook nooit leest dubbele punt, aanhalingstekens openen, citaat, aanhalingstekens sluiten enzovoorts. Het is altijd een tamelijk vrij citaat waarin slechts de gedachte wordt weergegeven. Bovendien, en die is misschien ook lastig te begrijpen, maar ik zeg hem ook maar een keer. Bovendien, het gaat er niet eens om wat hij letterlijk gezegd heeft. Het gaat erom dat wat wij voor ons hebben liggen is het woord van God. En daar baseren wij ons op. En we nemen aan, we geloven dat immers, dat het een nauwkeurige, dat wil zeggen betrouwbare weergave is van wat hij gezegd heeft. Of hij exact die woorden gebruikt heeft, nou ja, dat kan sowieso al niet, want dan mag je de Bijbel ook niet vertalen. Toch? Denk er maar eens over na. We hebben het geïnspireerde woord van God. Of het letterlijk is wat hij gezegd heeft, weten wij niet. Maar dat hij dit gezegd heeft, in elk geval, ja. of bedoeld heeft op zijn minst. Ja. Nou goed, daarna weer verder. Deze tempel met handen gemaakt zal vervangen worden door een andere zonder handen gemaakt. Daarmee kom je trouwens automatisch terecht in uitspraken van Hebreeën 9, waar staat dat de Heer is ingegaan in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel enzovoort. En dat heiligdom daar is het nieuwe verbond of de hemel, maar in de praktijk is het ook de gemeente. Maar die gaf ik er gratis bij, dus zoek die maar eens na. De Heer woont trouwens niet in tempelen met handen gemaakt. En die heb ik geleend van de uitspraken van Salomo. Dat was de man die als eerste een tempel bouwde in Israël. En bij de inwijding van de tempel in zijn gebed zei hij tot de Heer: gij woont niet in tempels met handen gemaakt. Hij wist het dus heel goed. En zo hoort het ook. Het is dus altijd symboliek, hè? Daarna hebben wij Marcus 15, weer een keer. Marcus 15, vers 29. Die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Het is wel aardig dat die woorden toch ook bij de tegenstanders zijn blijven hangen, maar ze hadden geen flauw idee waar hij het over had. Maar het werk was bezig, want hier werd de tempel afgebroken. En in elk geval op de 3e dag na deze weer opgebouwd, hè? Dat zal duidelijk zijn. En dus komen we vanuit dit schriftgedeelte automatisch in Johannes 2. Wat voor de laatste keer wordt aangehaald, dacht ik. Johannes 2, vers 20. Daar is de Heer dus in de tempel. Dat is in verband met de tempelreiniging. En daar zegt de Heer in vers 19 van Johannes 2: breekt deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Die is erg kort, deze uitspraak, maar dat is precies zoals je dat bij Johannes mag verwachten. Je moet van goede wil zijn om hem te volgen. Maar in ieder geval staat er: in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden dan zeiden: 46 jaar is over deze tempel gebouwd en zult gij die in 3 dagen oprichten. Maar hij zei dit van de tempel zijns lichaams. Ik zal het maar vertalen met: maar hij sprak over de tempel zijns lichaams. En het leuke is dat dat niet slaat op het afbreken, maar op het opbouwen uiteraard, hè. Want er was een tempel niet met handen gemaakt die afgebroken, of een tempel met handen gemaakt die afgebroken zou worden. Dat was heus de letterlijke tempel van Herodes en niet het lichaam van de Heer Jezus. Maar het bouwen van een tempel of wederoprichten van een tempel op de 3e dag, dat ging over de tempel, namelijk zijn lichaam. Maar later, als je in de Nieuwtestamentische brieven komt, moet zo zonder meer duidelijk zijn dat dat dus een uitspraak is, niet maar over de opstanding van de Heer Jezus zelf, maar een uitspraak over het ontstaan daarmee van de gemeente waarvan hij de eerste en de laatste steen is, zal ik maar zeggen. Kortom, het ontstaan van de gemeente waarvan hij het hoofd is. Hier dus ook, hè. Dit zei hij van de tempel, namelijk zijn lichaam, want zo lees moet je die tweede naam van lezen. Ik kan je net zo goed lezen als: dit zei hij over de gemeente. Dat is toch die tempel Gods? Ik kan het niet missen. Dat is de bekende terminologie. En bovendien, het volgende vers bevestigt dat. Want er staat meteen: daarom als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had, enzovoorts. Inderdaad, een uitspraak dus over zijn opstanding, maar daarmee het tot stand komen van de gemeente fundamenteel en als zodanig. Nou goed. Daarna vinden we dat begrip bouwen vervolgens in Handelingen 9 pas weer. In Handelingen 9 vers 31... Een prachtige uitspraak weer. In die voorgaande hoofdstukken is sprake van dat gelovigen werden toegevoegd den Heere enzovoort. Hè? Bekende terminologie. Maar hier vinden we vers 31 van Handelingen 9. De gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelende in de vrezen des Heren en de vertroosting des Heilige Geestes werden vermenigvuldigd. In de eerste plaats nog eens, er staat hier het woord gemeente in het meervoud. Het is heel zeldzaam, omdat uit de andere schriftplaatsen blijkt dat dat eigenlijk niet bestaat. Normaal gesproken is er maar één gemeente. En ik wijs er maar op dat iets als gemeente van Korinthe of gemeente van Efeze, die bestaat niet, hè? Dat merkt u toch wat ik nu zeg, dat staat er in de Bijbel zo. Je hebt een gemeente te Efeze en een gemeente te Korinthe. Maar voor alle duidelijkheid, die gemeente is precies dezelfde, maar die bevindt zich bij gelegenheid te Korinthe of te Efeze enzovoort. Maar het is heus maar één gemeente. Wij noemen dat wel de plaatselijke openbaring van de gemeente. Maar men heeft er gemakshalve, en wordt kortzichtig van gemaakt, plaatselijke gemeenten. Maar die bestaan niet in de Bijbel, echt niet. Op geen enkele manier. Het is altijd de gemeente die te is, of de gemeente die daar is, suggereren dat je daar als het ware van doen hebt met heel de gemeente. Dat is de gemeente. Wij zeggen, het is maar een stukje van de gemeente, een stukje hier, een stukje daar. De Bijbel zegt, dat kan niet, want de gemeente is niet stukjes. De gemeente zijn de verzamelde gelovigen die één zijn. Wij zijn één. En dus is het de gemeente te. Dat wil zeggen, de plaats waar je de leden van de gemeente ontmoet. Enzovoorts. Maar het zegt niks over de gemeente, het zegt iets over de plaats. En dat is hier ook zo. Alleen voor de gelegenheid is het woord dan toch in het meervoud, hoe zeldzaam het ook is. De gemeenten door geheel Judea en Galilea. Ik kan het echt een beetje slecht lezen op deze afstand, maar er staat Galilea. Het was dus niet een bewuste verspreking deze keer, maar meestal doe ik het met opzet. Misschien was het ook gewoon een kortsluiting bij mij van binnen. Ja, een reflex gewoon. De gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht. U ziet in het Nederlands het woord bouwen hier niet staan. Dat komt omdat het vertaald is met stichten. Gesticht. En dat is precies wat het woord betekent. Ook gewoon in het Nederlands, hè? Stichten. Een gebouw, een huis wordt gesticht. Nou ja, het wordt gebouwd door bouwlieden. Wat zei je, zuster? Stichtingsakte, hè? Stichtingskosten, stichtingsakte en wat er mee wezen mag. In alle officiële documenten, dat is altijd rijk aan traditie, officiële documenten. En daarin gebruikt men ook een oud jargon, conservatief als men is. Maar in officiële documenten worden bouwwerken niet gebouwd, ze worden gesticht. Omdat het gewoon het oude Nederlandse woord is voor bouwen, stichten. En dat is van belang, dus die zullen we straks nog zien, nog meer van die uitspraken. Zij werden gebouwd, opgebouwd. Hoe werden zij gebouwd? Wel, je moet wel even oog hebben, in ieder geval voor het parallelisme in dit vers. Dat moet je leren als je de Bijbel leert lezen. Hè? Er staat twee keer hetzelfde, namelijk ze werden gesticht. En er staat aan het eind van het vers, werden vermenigvuldigd. En bij nader inzien kan dat heel goed hetzelfde zijn. Niet noodzakelijk helemaal identiek, want gebouwd kan ook zeggen kwalitatief gebouwd. En werden vermenigvuldigd betekent in ieder geval kwantitatief gebouwd. In aantal dus, hè? Heb je dat? Maar daarna hoort het gewoon bij elkaar, want beide heet bouwen. Dus vooruit. En dus stichten. Hoe wordt de gemeente gebouwd en dus ook hoe worden gemeenten eventueel, plaatselijke openbaringen van de gemeente, gebouwd? Wel, punt 1, doordat ze vrede hebben, want er staat er, zij hadden vrede en werden dus gesticht. En vrede, zij hadden vrede, met wie? Nou ja, dat is makkelijker. Dat is Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En als je vrede hebt bij God, waarom zou je dan geen vrede hebben met elkaar? Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg. Als je vrede hebt met God, waarom heb je dan geen vrede met elkaar? Ik bedoel, dan heb je toch vrede met elkaar? Vraag het aan uw psych, aan uw shrink. Prachtige term, thanks. Maar goed, vraag het aan uw psychiater. Mensen die altijd met andere mensen overhoop liggen, liggen met anderen overhoop omdat ze met zichzelf overhoop liggen. En that's all. Dat is het hele verhaal. En mensen die vrede hebben met de Heer en dus vervolgens daarvan afgeleid met zichzelf, hebben vervolgens ook vrede met anderen. En dan halen eventueel je schouder op en zeggen, nou ja, andere mensen zijn wat anders, ze zitten wat vreemd in elkaar. Het is wel leuk, het is wel vermakelijk soms, het is soms ook lastig, maar daarom heb je nog geen ruzie. Nee, die anderen soms wel, maar wij toch niet. Ja. Hadden vrede. Ik wijs erop dat vrede bovendien kenmerkend is voor het nieuwe verbond, want het heet mijn eeuwig verbond des vredes, afgekort tot band des vredes in Efeze 4. En bovendien in Efeze staat dat de gemeente gebouwd wordt door gelovigen uit de Joden en de heidenen op één en hetzelfde fundament. Die geestelijke tempel enzovoort. Want hij, Christus, is onze vrede. En staat er drie keer achtereenvolgens. Hoe wordt de gemeente gebouwd dus? Op basis van vrede. Vrede met God. Vrede met jezelf dus. Want het lijkt mij voldoende om vrede met jezelf te hebben. Als je vrede met God hebt, kun je toch met jezelf ook wel vinden. En daarna met elkaar ook, hè. Nou goed, zij hadden vrede en zodoende werden zij gebouwd. Bovendien, stenen worden gebouwd tot één bouwwerk doordat ze aan elkaar gevoegd worden. En dat betekent dat wij dus onderling vrede hebben. Anders worden wij niet aan elkaar gevoegd en gebouwd. In de praktijk bedoel ik nu. Hè? Dus ze hadden vrede en werden gesticht. Of nog een keer, maar iets uitgebreider. Wandelende in de vreze des Heren. Dat wil zeggen, in de praktijk wandelend, rekening houdend met, want dat is wat vrezen echt betekent. En dus in onderwerping aan de Heer in dit geval, wandelende in onderwerping aan de Heer en wandelende in de vertroosting des Heiligen Geestes. En vertroosting, dat begrip leg ik ook dan maar even uit. Vertroosting is net als vrede een van de kenmerken van het Nieuwe Verbond. En daarom wordt het Nieuwe Verbond aangeduid ook sec met de term vrede. Genade is een van de andere termen, maar ook met het woord troost of vertroosting. In het Hebreeuws, of nee, laat ik het anders zeggen, naar Joodse traditie, is de term nachem of menachem voor troost een van de aanduidingen van de Messias. Want hij is de trooster. Maar hij is de middelaar van het nieuwe verbond en daarom is hij de trooster, ongeacht de betekenis van het woord troost in het Nederlands, want het doet er weinig toe. Verder zeg ik ook altijd de eerste keer dat het woord troost voorkomt in de Bijbel. De naam komt als naam eerder voor in de persoon van Noach. Nachem, Menachem, Noach. Het is trouwens ook het woord voor genade, maar dan achterstevoren. Gen, Noach, Gen. Hetzelfde woord, maar dan dezelfde letters, maar achterstevoren. Maar goed, maar de eerste keer dat het woord als woord voorkomt, en niet als eigen naam, is in de geschiedenis van Rebecca. U weet, die werd als vrouw geregeld voor Isaac. Een beetje veel. En dan staat er, en Rebecca woonde in de tent van Sarah, dat was de moeder van Isaac. Dus hij raakte zijn moeder kwijt, maar kreeg er een vrouw voor in de plaats. En dan staat er, al zo werd Isaac getroost voor de dood van Sarah. Of voor de dood van zijn moeder. Het is de eerste keer dat troost gebruikt wordt. En het drukt meteen uit wat het betekent. Namelijk, er komt iets beters in plaats van die oude. Met alle respect. In plaats van het oude. Ja, met alle respect voor Sarah, maar Ja, maar wat het uitbeeldt is het aanbreken van het nieuwe verbond uiteraard. Hè? Een nieuw huwelijk en hoe dat maar wezen mag. Een nieuwe vrouw of hoe dat maar heet. Maar in elk geval, vertroosting bestaat uit vervanging van het oude door iets dat beter is. En dat is precies zoals het nieuwe verbond letterlijk als nieuwe verbond wordt aangekondigd in Jeremia 31 vers 31. Ik zal een nieuw verbond maken ter vervanging van het verbond van de wet, het oude. En dat heet dus troost. Zie? En als men dus wandelt in de vertroosting des Heilige Geestes, dan zeg ik, dan wandelt men onder het nieuwe verbond en uit de beginselen van de genade dus en onder de troon der genade, maar dat stond er toch allemaal al. Bovendien, het nieuwe verbond is een bediening des Geestes. Er staat hier ook, vertroosting des Heilige Geestes. Bovendien, de Heilige Geest zelf wordt genoemd, de andere trooster. Al die begrippen horen bij elkaar, hoor. Zie? En waardoor wordt dus de gemeente gebouwd? Doordat de gemeenteleden in de praktijk wandelen in de vrezen des Heren. Vrede hebben met God, met zichzelf, maar dat staat er niet bij, met elkaar enzovoorts. En daardoor wordt de gemeente gebouwd. Volgens dit vers, en dat is nog steeds niet veranderd. Dat is Handelingen 9 vers 31. Kijk, dan ga ik naar Romeinen 14, waar we in deze eerste Nieuwtestamentische brief terecht zijn in het zogenoemd praktische gedeelte van de brief, de praktische toepassing van wat leerstellig uiteengezet werd in hoofdstuk 1 tot en met 11 eigenlijk. Maar er staat in Romeinen 14 vers 19... Zo laat ons najagen hetgeen tot de vrede. Leuk, hè? Ik neem gewoon het volgende vers waar dat bouwen genoemd wordt. Maar je komt ook bij vrede weer terecht. Laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Vooruit. En dan vind je ze bij elkaar. Het zal duidelijk zijn dat hier dus ook sprake is van een parallelisme. Of voor mijn part van een synoniemia. Maakt me niet uit. Ik bedoel gewoon te zeggen dat hetgeen tot de vrede is hetzelfde als hetgeen tot de stichting. Het is niet hetzelfde, maar ze gaan niet zonder elkaar. Het een brengt het andere met zich mee. Dat wil zeggen, we jagen na hetgeen tot vrede dient. En daardoor worden wij gesticht, individueel, maar daarmee ook collectief. Want als u en ik individueel gesticht worden, worden wij ook gezamenlijk gesticht, toch? Kan niet anders? En dit staat in verband met vers 1 van dit hoofdstuk uiteraard. Laat ons, degenen die zwak zijn in het geloof, tot ons strekken. Want er zijn wel verschillen tussen gelovigen, zeker in verband met de mate of de sterkte van dat geloof. Maar het betekent toch dat wij die sterk zijn, schuldig zijn de zwakheden der onsterken te dragen. En dat is inmiddels 15 vers 1. En zo jagen wij dus na hetgeen tot de vrede, eenheid, gemeenschap. En dus tot stichting dient. Nogmaals, die bouw van die gemeente, want dat is wat het is, hè, wordt beschreven als de samenvoeging van de stenen, dan wel van de leden in respectievelijk 1 Petrus 2 en Efeze 4. En hier gaat het over samenvoegen, uiteraard. Hè. En daarna 15 vers 2, dat dan dus, want 14 vers 19 zou je meteen leggen naast 15 vers 2... Er staat vrijwel hetzelfde. Dat dan een ieder van ons zijn naaste behagen ten goede. En wat is dat ten goede? En het antwoord is, dat mogen wij niet zelf uitmaken. Wij bepalen niet wat goed is. Staat erbij, tot stichting. En begrijp je me goed, van die ene gemeente, het lichaam van Christus, en niet de opbouw van een eigen organisatie, instituut of genootschap, hè. Want die dingen bestaan in de Bijbel überhaupt niet. Nou ja, ze bestaan wel, maar alleen in het vijandelijke kamp. Dus dat dan ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. naast de in de Bijbelse betekenis, in de brede betekenis blijkbaar hier. En in de brede betekenis is het woord naast de aanduiding van de andere leden van ditzelfde volk. Van ons volk, wel te verstaan. Dat zijn onze naasten. Hebben we die? Zoek het maar op in de wet. Als er dingen staan, als gij zult uw naasten lief... Ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat, maar het staat in Deuteronomium of zo. Men zou een naaste lief hebben als zichzelf. Staat erbij wat dat is, zo die naaste. Hoe het begrip geïnterpreteerd wordt. Namelijk de broeders van uw volk, de leden van uw volk. Naaste betekent de meest nabije. En dat zijn de meest nabije mensen, de mensen die ons het meest naast staan, namelijk degenen die leven binnen dezelfde cultuur, van mijn part subcultuur, maar binnen dezelfde cultuur en levenswijze, hetzelfde milieu als waarin wij leven. En dat zijn dus de leden van, per definitie, wat dan dus ons volk is, want zo wordt het volk bepaald. En in ons geval wil zeggen de leden van datzelfde lichaam van Christus uiteraard. En in de smalle betekenis, het woord naaste, houdt die betekenis dan ook, maar dan vraag ik, noem me dan eens één, smal hè, noem me dan eens één lid van ons volk, en dan is het uiteraard gewoon de Heer zelf. Vandaar dat je naaste liefhebben en de Heer liefhebben hetzelfde is, als je de term hoog genoeg opvat. En dat zouden wij doen. De Heer doet dat altijd trouwens, Johannes trouwens ook, pakt altijd de term op het hoogste niveau. En dus lees je over wat is het belangrijkste gebod. Dat is God liefhebben en je naaste liefhebben. Dat zijn de twee, maar er staat bij gelegenheid erbij, maar deze twee zijn één. Het is hetzelfde waarmee dus gezegd wordt, niet dat mijn naaste God is, maar dat God mijn naaste is uiteraard. Hè? Of is die niet duidelijk? Dan hoef ik hem ook niet toe te lichten. Nee, ik heb er nog één in dit hoofdstuk, hoofdstuk 15 vers 20, daar zijn we door Romeinen heen. Romeinen 15 vers 20, namelijk, en al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders fundament zou bouwen. Waaruit volgt dat de prediking van het evangelie onderdeel uitmaakt van het bouwen van de gemeente. Dat komt overeen met wat ik al zei, het gebeurt primair door het woord van God, eigenlijk uitsluitend door de werking van het woord Gods. En inderdaad, zeker in kwantitatieve zin, wat aantal betreft dus, wordt de gemeente gebouwd door de prediking van het evangelie. Zie je? En eens anders fundament kan natuurlijk letterlijk niet, want er is maar één fundament. Volgens 1 Korinthe 3. Maar je moet van goede wil zijn om welke taal dan ook te begrijpen. En hier moet je ook van goede wil zijn. Het gaat er gewoon om dat hiermee aangeduid wordt de prediking van Christus, maar nu door iemand anders op een andere plaats. En Paulus zegt, het was niet de bedoeling dat ik ergens zou prediken waar iemand mij al voor geweest is. De bedoeling was dat ik het evangelie zou brengen daar waar het nog nooit gebracht was. Zie. En in die betekenis gebruikt hij de term ook in Korinthe, waar hij zegt dat Christus het fundament is, 1 Korinthe 3, maar daar gaan we zo naartoe. Maar waarin hij ook zegt dat hij dat fundament gelegd heeft. Maar je kunt van hem niet zeggen dat hij de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt of zo. Maar je kunt wel zeggen dat hij de opgewekte Christus gepredikt heeft, uiteraard. En daar gaat het dus om. En daarna komen wij terecht in de eerste Korinthebrief. Waar het begrip tempel natuurlijk uitgebreid voorkomt, in elk geval in hoofdstuk 3. Daar komen wij dus nu ook eerst terecht, via dit woord bouwen, want dat volgen we, dat woord bouwen, waar het gebruikt wordt in verband met een gemeente. Komen wij terecht in 1 Korinthe 3, vers 9. Wij zijn Gods medearbeiders, dat wil zeggen, Apollos en Paulus zijn elkaars medearbeiders en ze zijn arbeiders in dienst van God, hè. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zei gij. Ik had het vertaald met Gods akkerbouw, Gods tempelbouw, zei gij. Want dat is natuurlijk toch waar het over gaat. Er worden twee beelden gebruikt en eigenlijk van het begrip akkerwerk uit de voorgaande drie versen wordt overgeschakeld naar de tempelbouw. De woningbouw van mijn part. Gods gebouw, zijt gij. Daar vind je dat begrip dus terug. Gods gebouw, zijt gij. En daarna komt het niet meer voor. Je komt alleen nog het woord bouwmeester tegen. Maar dat is een andere term. In elk geval, je vindt hier dat de uiteengezette gemeente gebouwd wordt op één fundament. En dat fundament is wat Korinthe betreft gelegd door Paulus. En dat betekent alleen maar dat Paulus daar dat fundament gepredikt heeft, uiteraard. Hè? En op dat fundament zou gebouwd worden. Dat geldt tot in onze dagen natuurlijk nog steeds. Je kunt wel iets opbouwen, maar de vraag is of het gebouwd wordt op het fundament. Ik heb het gevraagd aan Nico en aan Karel trouwens ook. Nee, niet Demus, maar die van die... Nou, dat doet er ook niet toe. Ik kan die namen nooit onthouden. Lijkt me ook beter. Maar ik heb het gevraagd, kijk, als je niet gelooft in de opstanding van Christus, kun je jezelf niet christen noemen naar Bijbelse maatstaven. Dan kun je ook niet lid zijn van de gemeente of de kerk of wat het maar wezen mag. Dan ben je een imposter, een fraudeur, een bedrieger, hoe heet zoiets, een misleider. Hoewel, dan moet je nog Rooms-Katholiek zijn ook, geloof ik, maar zoiets. Ik vind dat zo verschrikkelijk leugenachtig en hypocriet gedoe. Nog hypocrieter dan dat orthodoxen zijn, denk ik wel eens. Ik vind het echt heel erg. Hè? Opstanding van de Heer Jezus ontkennen en allerlei dingen erover vertellen. Die volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels zijn. En zich dan toch christen blijven noemen. Ze zijn de ergste vijanden van het christendom. Normaal gesproken noemt de apostel Paulus zoiets een kankergezwel. Ik weet niet waar het staat, ik geloof in 2 Timotheus waar hij dat zo noemt. Hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Het zijn wezensvreemde cellen in dat lichaam. Ze horen er niet te zijn. Zij bewerkstelligen de ontkerstening en de ondergang van het christendom als werend godsdienst. Niet dat ik daar nou erg van wakker lig, want ja, we hebben het dan toch over... menselijke organisatie eigenlijk, maar dat is wel wat zij doen. Ze ontnemen het christendom zijn bestaansrecht uiteraard. Hè. Nou goed, als er iets is wat wij zouden geloven, is het juist dit. Dus er zijn heel veel dingen waarover je van mijn part van mening kunt verschillen, maar je blijft toch broeders en zusters in Christus. Omdat wij geloven in de opstanding van Christus. Dat is namelijk het enige wat er ooit systematisch gepredikt werd in de Bijbel. Toch? Nou, lees Handelingen maar. Enzovoort. En eventueel 1 Korinthe 15. Ik maak u bekend het evangelie. Dat hij is opgewekt naar de schriften en zo verder. Dat is de wezenlijke Bijbelse boodschap. Maar goed. Dan gaat het natuurlijk hier feitelijk ook om. In, Een vers verder. Ja, het staat hier. Hè? Even kijken hoor. Ja, in de eerste plaats staat er in vers 10 van 1 Korinthe 3... naar de genade Gods die mij gegeven is, verwijzend naar zijn eigen verantwoordelijkheid, namelijk gaven en bediening dus in dat lichaam van Christus. Heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Dat wil zeggen, hij heeft niet het fundament gemaakt, maar hij heeft het gelegd. Dat klopt ook precies, want het fundament is gemaakt van Gods wegen, toen hij de Heer Jezus Christus uit de dood opwekte. En het is daar gelegd doordat de apostel Paulus het daar in Korinthe gepredikt heeft. En daarna staat er in hetzelfde vers, een ander bouwt daarop, verder. Maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. De gedachte hier is, er kan wel gebouwd worden, maar in de eerste plaats op het fundament. En dat fundament wordt genoemd in vers 11, want niemand kan er ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Dat is gewoon die rots waarop gebouwd zou worden, waar we er straks mee begonnen. Maar er moet gebouwd worden, punt 1, op het fundament en punt 2, met de juiste bouwmaterialen. Namelijk goud, zilver, kostelijke stenen enzovoorts. Hetgeen gewoon de aanduiding is van werken des geloofs. Werken die voortkomen uit geloof, en dat is heel wat anders dan werken die voortkomen uit menselijke overleggingen en zo verder. Daarna komen wij terecht in 1 Korinthe 8, vers 1, want daar wordt dat begrip bouwen ook genoemd. Waar staat... Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn, maar daarover gaan we het net niet hebben. En dan komt er eerst de tussenzin. Wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. Nou ja, dat was niet zo, maar je kunt wel doen alsof natuurlijk, hè. Paulus zegt, we zijn hier nou onder elkaar. Kijk, wij weten bepaalde dingen. Goed. Wij weten het een en ander. Maar, zegt hij, de kennis blaast op. Er komt mijn alternatieve vertaling. De kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. Want dat is echt wat er staat, hè. Stichten is immers bouwen. En opgeblazen, nou ja, blaast op. Kennis blaast op. En het verschil tussen opblazen en opbouwen is dat bij opblazen eigenlijk niks blijvends tot stand gebracht wordt. U weet, opblazen, dat gaat net zo lang totdat de ballon uit elkaar klapt. Hij wordt er ook niet zwaarder van, soms alleen maar lichter. Dat zie je ook om je heen, hè? Want sommige mensen vallen bij gebrek aan gewicht omhoog. Juist, precies. Dan noemen ze zich geestelijke leidslieden. Niet gehinderd heet dat in wat andere jargon door enige kennis van zaken. Dat wil helpen. Hè? Zijn mensen die stellig overtuigd zijn van bepaalde zaken alleen op grond van hun eigen onwetendheid. Dat helpt. Dus echt waar. En hoe meer je weet, hoe onzekerder het vaak wordt. Omdat je alternatieven kent enzovoorts. Dikwijls. Het hoeft niet, maar in het algemeen is, bij de Bijbel is dat niet zo uiteraard. Hoe meer je van de Bijbel weet, hoe zekerder dat wordt, logischerwijs. Maar het is omdat het de waarheid is en daarna herken je dat ook. Hè? Daaraan herken je de Bijbel als woord van God. Maar de kennis maakt opgeblazen. En in religieuze kring is dat ook inderdaad zo... Want daar maakt de kennis opgeblazen. Daar waar men wat geleerd schijnt te hebben, voelt men zich ook geplaatst, verheven boven de rest van de mensen. Dan heet men meteen een leider. Men draait het meteen terug en zegt maar als leider moeten wij dienen. Waardoor men een woordspelletje begint wat men ontleend heeft aan de heren politici. En u weet, daar is ook nooit wat goeds uitgekomen, dus vooruit maar weer. Ik ben daar heel makkelijk in. Wij kennen in de Bijbel ooit trouwens iemand die opgeblazen was. Dat heet Oedemisch of waterzuchtig opgeblazen. Heet dat. En u weet wat er gebeurde? De Heer beschouwde het als een ziekte en hij wrong hem uit. Staat het? Nou ja, daar staat hij. Omarmde hem enzovoorts. En die mens werd gezond. Dus ineens kreeg hij weer zijn normale posturen. Daar gaat het om, hè? En die man die was een beeld van het Joodse volk uiteraard. Het beschikt over het woord van God, maar daar zich alleen maar op beroemt. Maar het doet verder niks. Omdat het woord van God niet praktisch beleefd of geleefd wordt, om zo te zeggen. Zie je? En om dat laatste gaat het. En dat is wat Paulus in dit vers zegt, ter introductie van wat nu verder volgt. Namelijk, het is aardig als je het een en ander weet. Wij weten, zegt hij dan ook later, dat er geen afgoden zijn. Vers 4. Dat een afgod niets is in de wereld. Er staat gewoon dat een afgod niet is. Of in gewoon Nederlands. Er zijn geen afgoden. Niet objectief namelijk. Maar, zegt hij, er zijn er die afgoden genaamd worden. Vers 5. Ten onrechte. Maar en als ze zo genaamd worden, ja, dan worden ze het daarmee. Maar ze bestaan niet, dus hoezo zouden wij bang zijn voor afgoden of voor dat soort occulte zaken en wat het maar wezen mag. Hij zegt dat wij erkennen dat niet, wij geloven dat niet, dat zit niet in ons hart, zit niet tussen onze oren, wij rekenen daar niet mee. Wij kennen maar één God, wij erkennen maar één God en al de rest is schepping Gods en dat is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. En hoe dat maar heten mag, maar dat staat in... 1 Timotheus weer of zo. En in Romeinen 14. Maar de apostel zegt, dat is niet de norm. Waar het om gaat namelijk, is niet of wij het weten. Waar het om gaat is in de gemeente, is de liefde. Het gaat om de liefde. Liefde is gemeenschap en doordienstbaarheid. Onthoud hem, want ik ga hem vergeten, maar schrijft u hem maar op. Hè. Liefde is gemeenschap doordienstbaarheid. Dat wil zeggen... liefde In de Bijbel, u kent toch dat beroemde woord agape, dat kent iedereen, want het klinkt heel interessant omdat het Grieks is. Het is eigenlijk Hebreeuws, maar vooruit. En dan zegt men, dat is de hoogste liefde die er is, want dat is de liefde van God enzovoort. Ik moet u zeggen, ja, maar zo ongrijpbaar is het begrip helemaal niet. Het is namelijk niet eens de aanduiding van een of andere ongrijpbare emotie die opkomt en soms ook zomaar weer verdwijnt, net als het weer. He? Nou, Nederlandse weer dan, vooruit. Want agape, liefde, impliceert, of nee, niet impliceert, is dienen. Dat wil zeggen, de bereidheid tot dienen. Iets voor elkaar willen doen, elkanders lasten dragen. Dat kan zonder de emotie die wij liefde noemen. En als wij het hebben over liefde als emotie, dan spreken we toch al gauw over verliefdheid, hoor. Maar goed, omdat we het begrip liefde op lange termijn eigenlijk niet eens kennen, omdat we het nooit gedefinieerd hebben. Maar het is kiezen voor elkaar en dus elkander dienen. Dat is wat het is. En dat is dus in de praktijk gemeenschap oefenen. Kracht elkanders lasten enzovoorts. Ik zeg altijd, als u mij vraagt of ik de Heer lief heb, zou ik daar geen antwoord op geven. Omdat ik denk dat u bedoelt of ik daar sterke emoties heb voor de Heer. Sterke emoties van affectie. En ik zal niet zeggen dat ik die niet heb. Maar als u mij daarna vraagt, dan antwoord ik niet zomaar met ja. Want ik denk dat ik daarin dan toch heel veel tekort kom. Ik denk velen met mij, dus dat maakt me ook al niet zo heel veel uit. En ik schaam me er ook niet voor. Ik heb dat niet zo sterk, die emotionele die gevoelens daaromtrent. Wat ik veel sterker heb, en ik denk ook heel sterk, is de bereidheid om die Heer te dienen. En daaruit ontstaat praktische gemeenschap. En dat is veel belangrijker dan welke emotionele band dan ook. Hè? Begrijp je me goed? Die emotionele band is er heus wel, ik ontken het niet. Maar dat is niet waar het primair om gaat. Er is zelfs een theorie, een leer, een filosofie die over de menselijke, gewoon menselijke liefde zegt, en ik bedoel ook liefde tussen man en vrouw in huwelijk en zo, die zegt, nou, die liefde moet je niet te veel druk over maken. Een huwelijk sluiten uit liefde is trouwens gewoonlijk een huwelijk vanwege verliefdheid en nog een paar andere dingen, zoals enige hormonen die een rol spelen. Ik doe er niet lelijk over. Het maakt deel uit van het menselijk bestaan en van het menselijk wezen. Maar men zegt, je een huwelijk uit liefde, ja, dat kun je beter niet doen. Je kunt beter een bewuste keuze maken, een verstandshuwelijk sluiten. En het idee, onze moderne cultuur verwerpt dat weet ik wel. Maar het idee daarachter is, maar zover komt men nooit, zo lang luistert men niet. Het idee daarachter is dat als men een verstandige keuze maakt, dat normaal gesproken daaruit een emotionele band voortkomt. Die groeit vanzelf, als het goed is. En als het niet goed is, dan was het geen verstandige keuze. Het is heel goed te verdedigen, hoor. Niet dat ik er een voorstander van ben. Wie ben ik? Ik weet nou nog niet hoe het moet. Waarom ook niet? Mijn vader zei in de tijd, ik heb 8 kinderen grootgebracht en ik weet nog niet hoe het moet. Kan het je niet zeggen. Wij weten die dingen niet. We weten alleen dat het anders was dan wij dachten. Zo is het hele leven nou eenmaal. Het is anders geworden dan wij dachten. En achteraf kunnen we alleen zeggen, nou weten wij het nog niet. En als het meegezeten heeft, zijn we er aardig en redelijk zonder kleerscheuren afgekomen. Vooralsnog, als het mee zat. Maar meer valt er niet over te zeggen. Maar waar het om gaat, is dat liefde naar Bijbelse maatstaven veronderstelt dienen. Men zou de Heer lief hebben, namelijk men zou de Heer dienen. En daaruit ontstaat een emotionele band, daaruit ontstaat nou eenmaal gemeenschap. Nou goed. En liefde bouwt de gemeente op. En dan ben je terug bij vrede, want vrede en liefde zijn natuurlijk toch synonieme begrippen. Ze veronderstellen een verbondenheid met elkaar en daardoor wordt de gemeente gebouwd. Daarna heb ik nog 1 schriftplaats voor u in dit verband. Dat is 1 Korinthe 10, vers 23. waar staat: alle dingen zijn mij geoorloofd, want wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. Hier vindt u de kwestie van de christelijke ethiek, die blijkbaar niet gebaseerd is op de wet, want als iemand het nodig had dat tot hem gezegd werd: gij zult zus en gij zult zo, dan waren het deze Corinthiërs, gelijk iedereen weet. Maar de apostel Paulus schrijft: en alle dingen zijn mij geoorloofd, want hij weet dat wij niet onder de wet leven. En ook niet zouden leven. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Geoorloofd en oorbaar is een leuke vertaling. Maar oorbaar weten we niet meer wat het is. Dus staat er in nieuwere vertalingen: maar alle dingen zijn niet nuttig. In de zin van: niet alle dingen zijn nuttig. Er zijn nou dingen die wel nuttig zijn, hè? Maar goed, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En nog een keer: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Namelijk, niet alle dingen zijn opbouwend. Waarmee vastgesteld is wat de basis is voor de christelijke ethiek. Wij zouden ons niet afvragen of bepaalde dingen toegestaan zijn of dat bepaalde dingen verboden zijn. Wij zouden ons afvragen welke dingen dienen tot opbouw van de gemeente. Die zouden we doen. En de dingen die het tegenovergestelde bewerkstelligen, want dat kan ook nog, die zouden wij laten. Waarna de moeilijkheid is dat wij dus alleen de dingen kunnen beoordelen wanneer wij eerst weten wat de gemeente is, wie of wat de gemeente is, waarvoor die dient. Kortom, we zouden eerst weten waaruit het werk des Heeren in onze dagen bestaat. Pas daarna kunnen wij weten wat wij zouden doen en wat wij zouden laten. Heb je dat? Christelijke ethiek is onmogelijk als je niet eerst weet wat christendom is. Of anders, gemeentelijke ethiek, want hetzelfde natuurlijk, kan alleen er zijn als men eerst weet wat de gemeente is. Toch? Het gaat om dit bouwwerk dat gebouwd zou worden. Dan moet je weten wat voor een gebouwwerk is, waartoe het dient, waartoe God het bestemd heeft enzovoort. En daarna moeten wij leren zelf te bepalen, want we moeten volwassen worden en dus onze eigen beslissingen nemen. Moeten wij zelf leren bepalen wat wij zouden doen en laten. Want wij hebben helaas niet de wet, zeg ik dan maar. Want het zou een stuk makkelijker zijn, lijkt het althans, hè? Althans, de gemiddelde filosoof en ethicus denkt dat. Je kunt niet zonder wet. Nou, zo werkt het niet. Wij zouden volwassen worden. En dus, volwassenen zijn niet onder de wet, zegt Galaten 4. En zo is het met ons ook. Wij zouden volwassen worden en onze eigen keuze maken. Het leuke is dat we hier een paralleltekst naast hebben. In 1 Korinthe 6, daar staat het begrip stichten weliswaar niet. Maar in 1 Korinthe 6 staat: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn oorbaar. Dat is precies hetzelfde dus. En dan de volgende zin: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. En dat betekent zowel als: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar het is niet verplicht. Ik ben niet verplicht om alle dingen te doen. Past toch volledig in het verband van dit schriftgedeelte en in het verband van 1 Korinthe 8 overigens. Als je onder de macht van iets bent, ben je weer onder wet. En dat zijn we nou juist niet. Wij staan in de vrijheid. En we zouden zelf bepalen wat is nuttig tot opbouw van de gemeente. Begrijp je me goed? Niet een plaatselijke gemeente, want die bestaat niet, maar die gemeente die het lichaam is van Christus. En meteen staat erachter: niemand zoeken wat zijn zelfs is, maar een ieder zoeken dat des anderen is. Want wij zouden de naaste lief hebben dan wel dienen. We zouden vrede hebben met elkaar. En hoe dat maar heten mag allemaal. Het zal duidelijk zijn dus hoe die gemeente gebouwd wordt. Zie je? Maar betekent wel dat wij als gemeenteleden zouden doen wat Romeinen 12 zegt: onze eigen lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Daarna veranderd worden in ons denken, opdat wij zouden proeven welke de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God zij voor ons leven. En als we die geproefd hebben, doen wij die gewoon. Maar in de praktijk gaat het dan altijd om dingen die bijdragen aan onze eigen geestelijke opbouw en vervolgens aan de opbouw van onze broeders en zusters. Geestelijke opbouw, niet materieel, niet uitwendig, geestelijke opbouw enzovoort. En samenvattend kun je zeggen, zijn dus dingen die bijdragen aan de opbouw van de gemeente. En via de gemeente zou de naam des Heren verheerlijkt worden, want de gemeente is tot heerlijkheid van Christus en tot heerlijkheid Gods. En als je dus wil wandelen tot heerlijkheid Gods, want zo heet zoiets, kan dat alleen doordat we inderdaad ons steentje, dat zijn wij zelf trouwens, ons steentje bijdragen aan dat werk.